Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 68, het 13e en het 14e vers. Thank you. laat ons samen lezen uit de profetie van Daniël, het zesde hoofdstuk. Ik noem u Daniël 6.
Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En hij dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En ook van welke Daniël de eerste zijn zou, den welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijke geest in hem was, en de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijp noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij dat wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot den koning en zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in den kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een geschrift tekenen dat niet veranderd wordt naar de wet der Meden en der Persen die niet mag herroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dit geschrift en gebod. Toen hij Daniël verstond dat dit geschrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan, en hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën, en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. Toen kwamen die mannen met hopen, en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen zij nader en spraken voor den koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in den kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide, het is vast. Het is een vast woord naar de wet der Meden en Persen die niet mag herroepen worden. Toen antwoordde zij en zeiden voor den koning, Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda, heeft, o koning, op u geen acht gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op 3 tijdens daags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf. En hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot den ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot den koning en ze zeiden tot de koning, weet, o koning, dat der Meden en der Persen wet is dat geen gebod, nog ordinantie, die de koning verordend heeft, mag veranderd worden. Toen beval de koning, en zij brachten Daniël voor, en wierpen hem in den kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël, uw God, die gij geduriglijk eert, die verlosse u. En daar werd een steen gebracht, en op den mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde dezelfde met zijn ring, en met de ring zijn er geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis, en overnachtte nuchteren, en liet geen vreugdespel voor zich brengen, en zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in den vroege morgen stond met het licht op, en hij ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. Als hij nu tot den kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël, o Daniël, gij knecht des levenden Gods, heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot den koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden, en hij heeft den muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf een zeer vrolijk en zeide dat men Daniël uit den kuil trekken zou. Toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en zij brachten die mannen voor die Daniël overluid beschuldigd hadden, en zij wierpen in den kuil der leeuwen hen, hunne kinderen en hunne vrouwen, en zij kwamen niet op den grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, naties en tongen, die op de ganse aarde woonden, uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van den God Daniëls, want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden, en zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt, en hij doet tekenen en wonderen in den hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores de Perziaan.
U het aangezicht van God en bidden hem om zijn zegen. Heren, wij mogen bij het ontwaken van het nieuwe jaar met onze gezinnen samenkomen voor uw heilig aangezicht. Gij hebt de plaats des gebeds ons gelaten gelijk het voor deze was. Geef ons dan de lust en de liefde om als voor deze ook ons neder te buigen hier in het paleis uwer heiligheid voor uw aangezicht. Het is ons een behoefte des harte om uw goddelijke zegen af te smeken over uw gemeente, over ons samen zijn, over ons huiselijk leven, over ons kerkelijk leven, over ons maatschappelijk leven. Want, Heere, in alles zijn we diep van u afhankelijk. Geen mus beweegt zich en valt eruit dus zonder uw wil. En als de haren van ons hoofd geteld zijn, door u wat zullen we dan zonder uw zegen? O, doe ons dan van hier niet optrekken, tenzij uw aangezicht met ons medegaat. Laat het een blijvende behoefte in ons alle leven zijn, om in het licht van uw aangezicht ons al de dag te mogen verheugen. Wil u ons met uw rechterhand het smalle pad des levens leiden? Wil ons bewaren dat we niet tegen u zouden zondigen? Wil ons aannemen tot uw kinderen? Wil ons bovenaf, ook in dit jaar 1967 vanaf heden, een ootmoedig leven schenken, een gebedsleven, een leven als zondaar die het beseft, uw gunst niet verdiend te hebben, maar die anderzijds ook weet, zonder uw liefde niet te kunnen leven. Doe ons in die ootmoedige zielestemming aan uw voeten neerzitten. Heer, het is het werk van u. De arbeid uw geestes, ach, laat die over ons komen. Stort hem op ons neer. Die geest der genade en der gebeden, die gij uw kerk gegeven hebt. Die andere trooster die bij ons blijven zal, tot in der eeuwigheid. En wat ons dan ook in het jaar 1967 treffen zal, en welke rampen ook over ons zullen komen, en welke smarten ook ons huis en hart zullen binnendringen. Ach, Heere, als we dan bij u mogen schuilen, op die rotssteen onze voeten mogen zetten, door het geloof in de schaduw van uw vleugelen mogen vluchten, dan zijn we toch veilig. Want die u vreest, die op u hoopt, die op u vertrouwt, hij zal niet beschadigd worden. Nog dood, nog duivel, nog zonde, nog oordeel zal hem treffen. Want gij verlost uw volk uit alle nood. Heere, doe ons dat zien. Opdat zo bij het begin van het jaar onze voeten gericht werden op de weg des vredes. En onze verwachting is in de naam van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Laat ons niet afzwerven naar de dingen die geen wezenlijke waarde hebben. Heere, dat onze voet niet zou slibberen. En dat we niet zouden uitglijden in de modder der zonde. Maar maak u onze voeten vast en breng ons op een steenrots die ons te hoog zou zijn. Opdat we in verwondering en in aanbidding mochten afhangen van u den levende God. Heere, u weet het. Ons hart is van nature zo hard. En telkens weer opnieuw, dan zien wij de dingen die geen waarde hebben. Dan is ons hart ingenomen met geld en goed en eer en aanzien en een vreugde die niet het gevolg is van de verzoening met God. En die toch haastelijk voorbij gaat. Maar Heere, nu hebben u ook een goed. En dat verkondig u aan degene die u vrezen. Die verborgenheden openbaart u aan uw liefhebbers. Een goed dat in de hemelen bewaard wordt. Dat door de mot niet verdorven en door de roest niet verteerd kan worden. Een schat die in de hemelen is, laat daar ons hart zijn. Vanaf de morgen van dit nieuwe jaar, laat ons dat mogen zoeken. Geef u ook aan onze kindertjes, aan onze jeugd, dat vroeg te mogen zoeken. Ook dit jaar te mogen beginnen in uw vrezen. Heer, het is zo groot, als we in onze jeugd aan onze schepper mogen gedenken. Terwijl de dagen der duisternis vele zijn, de nacht ons omringt en het donker wordt op de aarde vanwege de godsverlating. Ach, mogen we dan met onze kinderen bij u schuilen. Ontferm u over ons en over ons zaad, o God van Abraham. En breid uw liefde vleugelen over ons uit. Laat ons niet verloren gaan. Laat ons van het pad van uw geboden niet afdwalen, maar richt op dat spoor onze wankele gang. En leer ons de weg naar Jeruzalem met krachtige tred betreden, waar uw naam verheerlijkt wordt en waar het vrome volk vergaderd wordt. Heere, wil u ook zegenend neerzien op uw erfvolk. Gij kent ons aller hart en gij weet onze verwachting. Laat dit het jaar van uw welbehagen zijn, waarin u vriendelijk over ons ontfermt, ons onze schuld vergeeft, ons vrij spreekt van onze boosheden en ons tot u trekt, totdat we door de vreze Gods geleid mogen worden, door die geest der aanneming tot kinderen, om het elke dag te mogen zeggen, Abba, Vader, om ons zo kinderlijk aan u te mogen gewennen. Heere, dan zal het niet alleen voorspoed zijn, wat in dit jaar over ons komt, maar dan zal het toch ook blijken dat alle tegenspoed niet tegen ons is, en dat alle voorspoed niet voor ons is. Dat menigmaal tegenspoed voorspoed is en voorspoed tegenspoed, hoe raadselachtig het dan ook mogen zijn voor ons verdorven verstand, maar door u verootmoedigen hebt gij David groot gemaakt. En zo doet u het nog dagelijks, doe het zo ook in dit jaar. Heere, gedenk u ook aan onze zieken, die we thuis moesten achterlaten, die in ziekenhuizen en inrichtingen zijn, de oude van dagen. En alle die om welke redenen ook wettig verhinderd zijn aan de morgen van dit nieuwe jaar met ons samen te komen. Wil u betonen hun krank heen te kennen, genees u ze liefderijk. Schraag en draag wat oud en grijs geworden is. En laat het licht des levens opgaan daar waar het duister is. En waar gij de glans van uw genade hebt doen lichten, geef daar. Met blijde verwachting dit jaar te mogen ingaan, steunende op die God die uit 6 benauwdheden redde en die in de 7e niet zal laten omkomen, opdat het ten tijde des avonds licht mogen zijn. Want u hebt het beloofd, die in het voorhof des Heeren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in het huis van onze God. Heere, gedenk u ook aan die zuster der gemeente die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en nu met ons in uw woning vergaderd is. Gij hebt haar tot hiertoe willen dragen en uw ontfermende liefde aan haar groot gemaakt. En ze mogen ook hun kindje nog hebben. Ach, wij bevelen ook dat gezin aan u, Heere. Wil ze ook in dit nieuwe jaar uw gunst en goedheid schenken. En dat die hun leiden tot die waarachtige verootmoediging, die uw naam groot maakt en onze zielen siert, die ons vrede geeft, te midden van alle druk, van alle moeite en van alle zorgen des levens, en ons het oog doet opheffen tot u, die trouwe wachter Israëls, die niet slaapt nog sluimert, die het gebed hoort, die een verbroken hart en verslagen geest niet veracht. Breid uw vleugelen over haar, over het kindje dat nog in het ziekenhuis is, over man en ander kind uit, nadat u weet dat ze behoeven. Heere, wil u ook met uw kerk zijn, overal waar die vergaat. Zegen uw knechten en bedien ze uit uw heiligdom. Laat ook uw dienstknecht aan deze morgen uw hulp mogen ervaren, opdat hij met de moeder een woord ter rechte tijd spreken zal. Tot verkwikking van Sion dienstbaar gesteld werden ook in dit komende jaar. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en boven dat alles. Tot de roem van uw heerlijke en grote naam. Opdat hij ook naar de begeerte van zijn hart zou mogen wijden. In de grazige weide van uw getuigenis. En samen met deze schapen, terwijl het ellendige schapen zijn, de weide zou mogen vinden waar gij uw volk voedt en de plaats waar gij de kudde legert, om ons zo samen te mogen verheugen in uw onze herder, en de trouwe leidsman onze zaligheid. Ga u ons voor en doe ons het oog op u slaan, Heere, bij uw schuiling. Verlaat en begeef ons niet, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 121 het eerste, tweede en derde vers. Van dit nieuwe jaar willen wij beginnen het woord van God aan u te prediken uit Daniël 6, het 11e vers. Toen u Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijden daags op zijn knieën en hij bad. En deed belijdenis voor zijn God, ganselijk, gelijk hij voor deze gedaan had. Daar is geen overwinning dan alleen door het gebed. Dat zien we hier ook in ons tekstvers en in het hoofdstuk waaruit deze tekst genomen is. Wij willen achtereenvolgens in deze tekst stilstaan bij de nood waaruit hij bad. Ten tweede de plaats waar hij bad. En ten derde willen we luisteren naar de overwinning op zijn gebed. Dus daar is geen overwinning dan door het gebed. En wij zien dan verder in de tekst de nood waaruit hij bad. De plaats waar hij bad, en we willen tenslotte ook letten op de overwinning op zijn gebed. We zijn een nieuwe jaarkring binnengegaan. En Het leven gaat voor ons weer voort. We hebben de oude zorgen van het oude jaar grotendeels weer meegedragen, ook in het nieuwe jaar. Die het vorig jaar bedroefd was en rouw droeg, hij heeft het niet van zich af kunnen schudden in de nacht die voorbij ging, maar hij heeft ook zijn ellende en zijn moeite, zijn zorg en zijn verdriet weer meegedragen in het nieuwe jaar. Die gedenken mocht hoe God hem in de vorige jaren vertroostte en ook in het afgelopen jaar zijn ziel verkwikte, het is gelukkig niet vervlogen met het slaan van de klok, maar wij mogen ook nu in het nieuwe jaar de gedachtenis houden van hem, die is de Alpha en de Omega, gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Niet zonder zorg zijn we het nieuwe jaar binnengegaan. Ieder die geen vreemdeling is in het leven waarin we staan, weet dat het gaat spannen in de wereld. Weet dat het gaat spannen ook in ons vaderland op economisch gebied. Is ook bezorgd en beangst voor de positie van Christus Kerk in deze wereld. Het zijn zomaar enkele dingen die we aanstippen en die de laatste tijd vooral met geweld op ons afkomen. En het blijkt steeds weer opnieuw dat de mens zijn weg overdenkt, maar dat de Heer zijn gang bestiert. Het blijkt steeds weer opnieuw dat ook de machtigen van deze wereld het altijd weer opnieuw mis hebben. Dat ook de meest wijze economen de loop der geschiedenis niet kunnen zien. Dat God anders regeert of dat de mens verwacht heeft. Waar de oude wel eens van zeiden, ja wij rekenen wel, maar wij moeten vaak overrekenen. En zo is het ook in ons alle leven. We verwachten het ook van dit jaar 1967. Daar is bange zorg als we zien hoe de wereld steeds meer opdringt. Hoe de wereld steeds meer vat krijgt, ook op het erfdeel des Heren. Hoe steeds bruter ontkend wordt dat de Heere God is. Hoeveel te meer de aanslagen zijn die op het woord van God gepleegd worden. Vanaf, van buitenaf, maar ook van binnenuit. En dat vervult ons met zorg. En toch in dit al, waar de tak teder wordt, daar weten wij dat de toekomst des Heren genaakt. Ach, u vraagt u misschien af, en ik vraag het me ook af, hoe komen wij door? Hoe komen wij door niet alleen voor onszelf, maar hoe komen wij door ook met onze kinderen, die meer dan ooit aan de besmetting der wereld zijn blootgesteld, die meer dan ooit verlokt worden door al het schijnschoon en het klatergoud, wat de vorst der duisternis voorhoudt. Hoe komen wij door? Toch is er een weg. Daar is toch een weg om veilig met onze gezinnen, door al de stormen, door al het gedruis der wereld heen te komen. Letten we op deze man, Daniel, op zijn geloof, op zijn gebed, op zijn schuldbelijdenis en op de hulp die hij van God verkregen heeft. Ja, dan leeft de God van Daniel nog. Nee, zeg dan niet en denk dan niet dat wij alleen in uiterst moeilijke omstandigheden verkeren. Ach nee, dan heeft Paulus in de brief aan de Hebreeën de verstrooide Joden al voorgesteld dat zij het niet alleen zijn die te strijden hebben, maar dat er voor hen een machtig leger van strijders geweest is. En die stelt hij ze voor. Hij begint al reeds bij Abel, die door het geloven meerdere offeranden offerde dan Kain. En zo gaat hij voor om die hele heldengalerij hun voor te stellen, hun te laten zien. En dan noemt hij bij al de mannen die hij daar een plaats geeft in Hebreeën 11, ook degene die door het geloof de muilen der leeuwen hebben toegestopt. En als we dat lezen, dan denken we natuurlijk direct aan Daniel. Aan Daniel, die door het geloof de leeuwenmuilen toestoppen mocht. De leeuwenkuil Dat schijnt de strafplaats geweest te zijn, zoals in de dagen van de Roomse Inquisitie, de brandstapel en het schavot. Zoals in de dagen van de Franse Revolutie, de guillotine. Zo schijnt in die dagen de leeuwenkuil de plaats van executie geweest te zijn. Daar werden de misdadigers heen gebracht. Daar werden ze in het midden van de leeuwen geworpen. En daar werden ze door de leeuwen verscheurd en opgegeten. Deze Daniël, hij is op die strafplaats geweest. Waar menselijkerwijs gesproken geen mens vandaan kon komen. Geen enkele sterveling ooit levend uit die kuil werd opgetrokken. Daar is Daniël onbeschadigd uit een kuil der leven opgekomen. Onbeschadigd. Daniël, wie was hij? In welke nood is hij gekomen? Wat was oorzaak tot het gebed dat hij driemaal daags met belijdenis van zonde in zijn offerzaal met geopende vensters naar Jeruzalem bad voor God? Daniël was een van de jongelingen uit de aristocratie van Israël die gevankelijk was weggevoerd uit Jeruzalem naar Babel. Babel, het machtige cultuurcentrum van de wereld. Babel met zijn hangende tuinen, een van de zeven wereldwonderen. Babel op het toppunt van zijn macht, onder de grote Nebukadnezar, onder Belshazzar en onder Darius. Babel, waar de mens zich uitleefde in zijn kunnen en kennen, waar de wereld op het schoonst schitterde. Daar is een jongeling terechtgekomen met nog andere jongelingen uit Israël. Een heel verschil. Babel, Sion. In Israël is er nooit veel cultuur geweest. Sion heeft nooit geschitterd in de ogen der wereld. In Sion was er alleen een tempel. Ja, die was er. Een tempel voor God. Waar zelfs de heidene bewondering voor had. Het huis waar de Heere verheerlijkt werd. Maar verder was er niet veel wat de wereld begeerde. In Babel, daar was alles, letterlijk alles, wat het hart van een wereldling verheugen kan. Wat hij begeert. En in dat Babel is ook Daniël terechtgekomen. Het was slim van die Babylonische vorsten om juist de Joodse aristocratie daar in Babel te brengen, in dat centrum van de cultuur. Want de koningen wisten het, wanneer ze eenmaal maar de leiders van het volk zouden kunnen beïnvloeden met dat leven daar in Babel, dan zouden ze ook zoveel te gemakkelijker de overwonnen volkeren blijvend op hun hand krijgen. Het was dus een list. Een list van de koning van Babel, ja ook een list. Meer nog een list van de Satan, die op deze wijze de kerk van Christus van de aarde wilde verdelgen. Was het niet door het zwaard, was het niet door het vuur, dan was het door de verleiding der wereld. Het is Satan hetzelfde als je maar knielt. Als je maar aanbidt, niet God. Maar de cultuur, Satan, Babel, het schoon, het mooie, de welis, de grootsheid van het leven. Maar van begin aan was er in Daniël een andere geest. Een voortreffelijker geest. Ook al heeft hij in Babel goed zijn best gedaan om te doen wat op zijn hand gezet was. Totdat het in strijd kwam met de wetten van zijn God. En dan zei hij onverbiddelijk, nee, dat doe ik niet. Dat was al begonnen toen ze eten moesten van de spijzen van koningstafel. Waar misschien vlees bij was of andere spijzen de afgoden geofferd. Toen hebben ze al gezegd nee. Nee, laat ons van die spijzen niet eten. Maar geef ons maar van het gezaaide. Dan zal God ons wel zegenen. En God heeft ze gezegend. En nu was Daniël een oude man geworden. Een grijzaard reeds. Meer dan 90 jaar oud. En elke dag, driemaal daags, gaat hij de gang naar zijn offerzaal. En bidt hij met open vensteren naar Jeruzalem, gelijk hij altijd gedaan had. Was daar reden toe om driemaal daags op zulke plechtige wijze naar de offerzaal te gaan en de vensters te openen naar Jeruzalem en dan driemaal daags, zodat iedereen het weten kon en de mensen het zelfs zien konden die daar langs een prachtig paleis gingen, was daar reden toe dat hij dan driemaal daags zo bidden moest in zulke gestalte en staat er met belijdenis van schuld, want hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Daar staan van Daniël geen zonden in de Bijbel opgetekend. Hij heeft een sierlijk leven geleid. Zelfs zo dat hij sterk in het oog liep bij de koningen van Babel. En als Darius 120 stadhouders over zijn rijk aanstelt en drie vorsten over die 120 stadhouders, dan is Daniël de eerste van die drie vorsten over die 120 stadhouders. Nou, dan blijkt het toch wel dat het een voortreffelijk man was. Met wijsheid, met sierlijke gaven van God bedeeld. Dan blijkt toch wel dat zijn eerlijkheid, zijn oprechtheid, zijn scherpheid van zien ongeëvenaard was. En moet nou zo'n man in zo'n positie nog driemaal daags op zulke wijze bidden en dan bidden met belijdenis van zonde? Ja, gelieven. O Daniël, of moet ik zeggen, juist Daniël, want Daniël was een kind van God. En dat niet alleen, maar Daniël leefde dicht bij God. En hoeveel te dichter je bij God leeft, hoeveel te meer je jezelf verfoeit, hoeveel te meer je je zonde ziet, hoeveel te hartelijker je bekent, ik ben stof en as. Als Abraham voor God nadert om te bidden, voor God nadert nadat God hem verschenen was, dan staat er dat hij al zo tot God naderde in de belijdenis dat hij stof en as was. En als die hoofdman in Capernaum hoort dat de Heere Jezus komt in zijn huis op zijn gebed, dan snelt hij hem tegemoet en dan zegt hij: ik ben het niet waar. Hoeveel te dichter Jezus zijn huis nadert, hoeveel te hartelijker hij zich verootmoedigt. Dat is altijd zo. Dat is de vrucht van Gods genade. Als er een voortreffelijke geest in ons is, een voortreffelijker geest, dan zullen we des te ootmoediger voor God wandelen. Zie het maar bij Daniël. Des te ootmoediger. Hij deed dagelijks, driemaal daags, belijdenis van zijn zonde voor God. Wat was dan de nood waarin hij verkeerde? Ah, hij bad met open vensters naar Jeruzalem. Jeruzalem was de plaats die vanwege de verlating van de Heere woest geworden was. Jeruzalem was de plaats, maar Jeruzalem was ook de plaats waarvan de Heere gezegd had: en hier zal ik wonen. En hier is mijn rust tot in eeuwigheid. Ja, Ezechiël, die met Daniël ook naar Babel gevoerd was, die heeft het gezegd, dat de Heere toch zou blijven wonen te Jeruzalem. En daar heeft Daniël zich aan vastgeklemd. Daniël is met al de rijkdom en met al de eer en met al de grootheid die hij in de wereld ontvangen had, nooit een kind der wereld geworden. Het is altijd een zoon van zijn volk gebleven, een kind van Abraham, een kind van God. Zie je wel, dat voorspoed, dat welvaart, dat een hoge positie ons niet van God behoeft af te drijven. Dat het niet zo is zoals we het vaak denken dat het is dat. Wanneer we eenmaal met mensen der wereld omgaan, met hooggeplaatste personen, wanneer het ons goed gaat in deze wereld, wanneer we eer verkrijgen op de fabriek of op het kantoor, of waar God ons ook gesteld heeft, dan is het niet zo dat we zeggen moeten, nou ja, vroeger deed ik dat wel, maar nou ga ik met de directeur om. En die man die doet nergens aan. Dan kan je tenslotte toch ook niet 3 maal daags bidden. Dan moet je tenslotte iets laten vallen. Je kan die man toch niet prikkelen door zo uiterst vroom te doen. En je kan tenslotte toch ook wel bidden stil in jezelf. In je auto misschien. Of zo met je ogen open. Dat kan toch ook wel. Of tenslotte, als dat niet gaat, als je het zo druk hebt, en als je heel de dag met zulke voorname heren op pad bent, dan kan je soms toch ook wel bidden, 's avonds, als je naar bed gaat. En als je het dan niet durft, voor je bed misschien, dan kan je toch ook wel bidden onder de dekens. Dan kan je toch ook wel bidden als niemand het ziet. Ach, zo zou Daniel ook hebben kunnen denken. Daniel, hij had kunnen zeggen, ach laat ik de mensen hier in Babel toch niet ergeren. Want ze kennen nou immers de God van de hemel en van de aarde niet. En laat ik dan maar liever de vensters toedoen. En laat ik dan maar liever in het verborgene God aanroepen. En laat ik het dan maar stil doen als de mensen het niet zien. Je kan toch wel christen zijn. Je kan toch wel oprecht zijn voor de Heer. Nee geliefde, dat deed Daniel niet. Waarom niet? Ach, Daniel, hij wist het. Babel was het land zijner geboorte niet. Het was ook het land zijner toekomst niet. Babel was maar het land zijner vreemdelingschap. En al deed hij zijn best, al deed hij enorm zijn best, meer dan iemand, hij had toch een beter vaderland op het oog. En met dat vaderland op het oog kon hij toch niet anders dan met open vensteren naar Jeruzalem binnen bidden. Waarom die open vensteren? Ach, geliefden, in Jeruzalem, het is oud-testamentisch. Het is symboliek, maar daarom niet minder waar. Oud-testamentisch stond daar het heiligdom. Nu was het wel verwoest. Stond daar het altaar. Het was wel verwoest. Stond daar de ark. Hij was wel weggevoerd, maar God had beloofd er te zullen blijven. Dus het was voor Daniel alsof daar de offers nog gebracht werden. Alsof daar de Heere nog woont. Want Daniel heeft ook de profetie gekend. Dat God zijn volk zou wederbrengen naar Sion. Dat God daar straks zijn heerlijkheid weer zou openbaren. En nu schreeuwde hij onder alle rijkdom. Onder alle weelde. Onder alle voorspoed. Waarin hij gesteld was. Schreeuwde hij toch naar Jeruzalem. En nu hebben wij ook een Jeruzalem. Ons Jeruzalem dat is boven. Ons altaar is boven, ons offer is boven, onze hoge priester is boven, ons vaderland is boven. Dat heeft God gezegd. En daar hebben de ouden naar uitgezien, want ze wisten wel dat dit Jeruzalem de blijvende stad niet was. Dat wist Abraham reeds, want hij zocht een beter vaderland. Maar dat weten wij ook, weten we het ook in ons hart. Weten we het ook in onze ziel, door de geest van God geleerd. Hebben we ook het oog op dat betere vaderland. En kunnen we daarom niet nalaten aan dat vaderland te denken. En kunnen we daarom niet nalaten onze handen door die geopende vensters naar dat vaderland op te heffen. En kunnen we daarom niet nalaten onze knieën te buigen. O, hoeveel te meer verwachting we van God hebben. Hoeveel te nader we bij God leven. Hoeveel te meer we op onze knieën gevonden zullen worden. Want dat staat ook in de tekst. Daar staat in de tekst dat hij bad op zijn knieën. Dat is niet zomaar een zinloze houding. Nee, geliefden. Israël kende ook het bidden vlak voor God op de grond. Met het aangezicht bij het stof. Het hoofd op de grond gebogen. Israël kende ook het bidden met uitgebreide hand. Om te smeken, om te vragen aan God om zegening. Maar Israël kende ook het bidden. Op de knie. En dat was in zonderheid de houding van een mens die om genade vraagt. Dat was in zonderheid de houding van een mens die in God, de eeuwige God, zijn Heere erkende. En als Daniel hier dan driemaal daar zijn knieën buigt, hij de hoogverhevene, slechts net onder de koning, wonend in een machtig paleis, het hoofd van de drie vorsten over de 120 stadhouders gesteld. Als hij dan 's morgens en 's middags en 's avonds zijn kamer zoekt en zijn vensters opent naar de zijde van Jeruzalem, dan kent hij zich voor God als een dienstknecht, als een geoordeelde, als een zondaar. Want hij bad en deed belijdenis voor zijn God. O, u merkt wel, dat is meer dan vorm. Dat is meer dan louter gewoonte. Hij deed belijdenis. Dat wil zeggen, hij voelde zich schuldig. Hij voelde zich veroordeeld. Hij bekende het: Heere, ik heb het niet verdiend dat u in dit jaar met me zou optrekken. Dat u met me zou voortgaan op de weg waarop ge me geleid hebt. Maar ik bekende aan u, o God, oprecht mijn zon. En hij bad aan God. Bidden, dat is niet alleen vragen om dit of om dat. Maar bidden, dat is hoofdzaak en voornamelijk Gods naam beleid. Je kan een gebed doen zonder dat je iets vraagt. Dat is ook bidden. Wanneer je zegt, o eeuwige God, u zijt groot en zeer te prijzen. En uw heerlijkheid straalt af in mijn hart. En ik buig me voor uw aanschijn neder. En ik aanbid u, o eeuwige God. Want gij alleen zijt het waardig te ontvangen. De lof, de aanbidding en de dankzegging. Dat is ook bidden. Dat is vooral bidden. Elk waar gebed begint bij danken. Die nooit dankt. Die nooit erkent dat God hoog is. Over een lage, ellendige zondaar, die komt nooit tot een oprecht gebed. Elk bidden is dan ook ten diepste danken. En elk danken is God verheerlijken. Zo danken. Zoals Daniel dankte, zoals Daniel dankte. En dat gaat altijd samen met schuldbelijdenis. Met hartelijke erkentenis tegen God te hebben overtreden. Ook al weet geen mens één zonde van ons te noemen. Want die vorsten, ach, ze zijn allang spinijdig op die Daniel. Niet omdat hij iets verkeerd deed, want hij was rechtvaardig in alles wat hij deed. Maar ze gunden die balling uit Israël, die een vreemd God, voor hen een vreemd God aanriep. Die eer is er dan in het hele rijk van de Mede en in het hele rijk van de Perzen geen man die zulke een positie bekleden kan? Moet dan een slaaf uit Israël gezet worden als een vorst over de vorsten? Ze zijn nijdig op hem. Nijdig, omdat hij zo vroom is. Zo ontzaggelijk vroom. Niet te benaderen. Want ze weten, in de dienst van zijn God wijkt hij geen haar breed. Daar is nooit iets met hem te marchanderen. Daar is nooit iets met hem te schitteren. Hij gaat altijd, altijd recht door zee. En ja, dat stoot de wereld. Dat stoot zelfs de vrome wereld. Die met de ene hand de koning wil groeten. En met de andere hand toch God en de dienst van God wil vasthouden. Zo heeft Daniel het nooit gedaan. Daniel niet en zijn vrienden niet. Zullen wij het ook niet doen? Het is een les. Ons hart is er zo toe geneigd. We vinden zoveel wonden. We zeggen, ja, je moet toch ook voorzichtig zijn, is niet waar? Want er staat oprecht als de duiven, maar er staat ook voorzichtig als de slang. En ja, tenslotte dan kan je nog zoveel goed doen als je op zulke positie staat. Maar ja, dan moet je niet altijd even strak de wet van je God handhaven. Dat kan niet, dan jagen je mensen tegen je in het harnas. Want die mensen die weten niet beter, die kennen de God van Israël niet. Die kennen onze God niet. Die moet je toch ook een klein beetje tegemoet komen. Zo zou Daniel hebben kunnen redeneren. En we zouden het hem nog niet eens kwalijk genomen hebben. Er zou alle reden toe zijn om zo te leven en zo te spreken en zo te denken. En toch doet Daniël het niet. Waarom niet? Wel, Daniël voelde zich in zijn geweten gebonden aan hetgeen wat hij ook voor deze gedaan. Zelfs als de hopen van de overste tot een koning gaan en als ze een list beramen om Daniël ten val te brengen. Een list. Want ze zeggen koning en dan strelen ze de hoogmoed van die oosterse vorst. Dan zeggen ze koning, nou moet u een wet uitvaardigen dat niemand in 30 dagen een verzoek mag doen aan God en mensen. Dan alleen aan u. En ja, hoewel Darius wijs was, zo wijs was hij toch niet, of hij ging ondersteboven door vleierij. Zijn benen waren niet sterk genoeg om deze weelde te dragen. Goed, zegt hij, schrijf u, ik zal de wet tekenen. En als het dan gebeurd is, dan beseft hij het. Helaas, te laat, dat is vijandschap tegen mijn lieve knecht, tegen mijn trouwe dienaar, Daniël. En het hart van Darius wordt ontroerd, maar een wet van Mede en Perzen kan niet gebroken worden. En als de mensen merken dat hij twijfelt, dan komen ze nog eens. Ze komen met hoofdbestaten. Ja, ze moeten de koning imponeren. Als ze het recht niet aan hun zijde hebben, en dat hebben ze niet, dan moeten ze door de massa de koning bewegen te doen wat ze willen. En dan zeggen ze, denk erom, koning, u kunt niet anders. Want een wet van Mede en Perzen kan niet verbroken worden. En dan geeft koning, dan geeft de koning die trouwe Daniël over. Die nooit kwaad gedaan had tegen een koning. Nog tegen een vorst. Dan geeft hij ze over. Dan geeft hij hem over. Om in de kuil der leven geworpen te worden. Maar, en dat treft ons toch. In de overgave van Daniël. Geeft hij Daniël over. Ja, wel in de handen van zijn moordenaars. In de muilen van de leden. Maar ook in de handen van zijn God. Want hij spreekt Daniël toe. En hoopt dat de God van Daniël hem verlossen zal. Uit de muilen van de leden. Dat hoopt hij. En zo geeft hij Daniël over. Hij gaat als het ware in cassatie bij de God van Daniël. Als uw God machtig is, Daniël. Gelijk ge gezegd hebt. En gelijk ik Darius zeer wel weet. Ach, laat die u dan vrij spreken. Ik kan het niet. Ik heb me gebonden met mijn handschrift. En het is een wet van Mede en Perzen. Maar laat uw God u dan verlossen. En dan krijst Daniël niet. En dan werpt hij geen boze blikken naar degene die hem heen sleuren naar een kuil. Nee. Als Daniël dan hoort dat dit gebod tegen hem getekend is, dan gaat hij net als het vorige jaar, net als dat hij altijd gedaan heeft, naar zijn opperzaal. En dan werpt hij de vensters van zijn paleis open naar Jeruzalem. Dan blikt hij niet schichtig achterom. Dan zet hij geen lijfwacht om zich, omdat hij bang is dat ze hem beschadigen zouden. O, die in dagen van voorspoed op God vertrouwt. Die in dagen waarin de zon over zijn tent schijnt, de gemeenschap met zijn God zoekt. Die zal in dagen van ziekte, van ellende, van narigheid, van strijd, van moeite, van zorg. Die in zijn leven vertrouwt op God. Die zal in zijn sterven niet beschaamd worden. Nee hoor. Nee, dat bevestigt de Heer aan al degenen die hem vrezen. Het was Daniël beter biddende te sterven dan zwijgende te leven. Denkt u daar wel aan? Gelijk die voor deze gedaan had. Nee, hij heeft het niet expres gedaan. Hij heeft niet de houding van een fariseer aangenomen om zijn vijand uit te dagen en te zeggen, en dan zal ik eens laten zien wat ik durf. Hij heeft God niet verzocht. Maar hij heeft als voor deze, als in het oude jaar, als in vroeger dagen, de plaats des berouws gezocht. Met het oog naar Jeruzalem, met open vensteren naar de stad Gods. Waar het offer is, waar het altaar is, waar de priester is. Geliefde, daarin is Daniël ons ten voorbeeld. In dit jaar 1967. We leven als Daniël in het midden van de wereld. De wereld dringt op. De wereld gunt ons de vrede niet. De wereld wil ons in zich opnemen, opdat we vergeten zouden dat de God van Israël recht op ons heeft. En wat is ons antwoord? Als de wereld het niet klaar kan krijgen met moordschavot en met brandstapels, dan zal ze het proberen met de verlokking, met de ijdelheid, met de schoonschijn van deze wereld. En waar zal dan onze kracht liggen? In ons is geen kracht. Ons vlees is zwak en trekt naar de wereld. Ons hart begeert evenals de kinderen der wereld mee te doen, om rijkdom en eer en grootheid te vergaderen. Wat zal ons staande houden in 67? Wat zal ons met onze kinderen veilig brengen over de moeilijke levenszee van dit komende jaar? Alleen met Gods verborgen omgang. Alleen met geopende vensters naar Jeruzalem. Alleen met het oog op Christus geslagen. Om zijnentwil. Om zijns verbondswil. Omdat hij te Jeruzalem woont. Omdat hij sterkte en eer geeft. Omdat hij bewaart degene die op hem betrouwt. Alleen daarin zullen we kunnen overwinnen. Zullen we eraan denken. En dan zal het woede van de wereld worden opgewekt. Want ze gunnen ons onze troost niet. En ze gunnen ons ons blij vooruitzicht niet. En ze gunnen ons onze sterkte niet. Omdat we die sterkte niet zoeken in het jagen naar het tijdelijk gewin. In het jagen naar het aards paradijs. Maar omdat we ons werk doen zo getrouw als de engelen in de hemel. Denk erom hoor. Zoeken de Godstad. Die boven is. Het nieuwe Jeruzalem. Nee, dat zijn geen vatsige leeglopers. Dat zijn geen mensen waar de baas van zeggen moet, oh, daar heb je het weer hoor. Zo'n vrome die te lui is om te werken. Maar dat zijn Daniëls, die omdat er een voortreffelijker geest in hun is, uitblinken. Uitblinken, ook in het oog der wereld. Maar die daarom niet gedood worden. Omdat ze toch niet zoeken het vergankelijke. Maar omdat ze door alles heen letten. Op dat eeuwig, op dat goed. Dat nimmer meer vergaat. Omdat ze een rust hebben in het midden van de branding van het leven. Omdat ze niet benauwd worden. Omdat de conjectuur wat omslaat. Omdat misschien de top van de welvaart af is. Die niet radeloos, niet weten waarheen. En bevende zeggen, oh, wat zal ons overkomen en wie zal ons het goede doen zien. Maar die zeggen, Heere, verhef gij over ons. Verhef gij over ons het licht van uw aangezicht. En dan wordt dat geloof, dat leven, dat wordt gekroond, ook in het leven van Daniël. Want als hem dan straks, op bevel van de koning, weliswaar hij kon niet anders, heen slepen naar de leeuwenkuil, en hem daar in de leeuwenkuil laten neerploffen, zo'n oude man. Je zou zeggen, het is een wonder dat zijn benen niet gebroken zijn, dat hij niet doodgevallen is, alleen al door in die leeuwenkuil neer te storten. Ach, geliefde die God bewaart, die is wel bewaard. Misschien hebben de leeuwen hem met hun dikke vachten wel moeten opvangen. Misschien is het wel het bed geweest waarop hij nedergevallen is. Want God bewaart degene die op hem betrouwt. En in plaats dat ze dan hun muilen opensperren om Daniël te verslinden en van heen te scheuren. Geeft God zijn engel. Een engel die voor hem in de leeuwenkuil is afgedaald. Die heerschappij heeft zelfs over de muilen van de leeuwen. Die niets ontziende, die alles verscheurende leeuwen. En dan zingt Daniël in de kuil, als op een fluwelen bed. Dan zingt hij neer in de gunst van God, in de armen van Emmanuel. Dan krijst hij niet en dan schreeuwt hij niet en dan slaat hij niet en dan plukt hij niet. En dan kermt hij niet om genade. Nee, die driemaal daags zijn knieën buigt voor God. En schuldbelijdenis doet gelijk voor deze. Der vrouw en kinderen graf. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Want wij gaan de hemel in. En wij erven het koninkrijk. Zie, dat leeft in het hart van Daniël. Als je het met God in de voorspoed waagt, met God in dit leven wacht, met God in je gezonde dagen wacht, dan zal als de tegenheid komt, God je niet laten omkomen. Dan heeft hij uit 6 benauwdheden verlost, dan zal hij in de 7e niet laten omkomen. Dan wordt Daniel bewaard door de engel die van voor Gods aangezicht gekomen is om de muilen der leven toe te sluiten. En dat staat er, dat hij door het geloof, ja het was door Gods engel, maar het was van Daniels zijde door het geloof. Door het geloof de leven van de muilen toegesloten. Dat geloof. Dat nu het erop aankwam. In de branding, in de strijd, in het gericht, het uitzien. En al dan de hele nacht door Darius in droefheid is doorgebracht. Dan zie ik Daniel in gedachten zitten. Spelende met de leven. Dan zie ik hem zitten, zich verlustigende in de Heere zijn God. Dan zit er een heerser op de troon van Babel. Die zit bittere tranen te schrijven. En dan zit er een kind van God in de leeuwenkuil. Die zit lofzangen te zingen, onbegrijpelijk. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht en mijn hart. Wat me ook moog treffen. Tot een God van, van mijn leven heffen. Ja, dat is de kracht van het geloof. Wat er dan ook in 67 gebeuren zal. Al wordt het dan eens wat minder. Al zal er dan leed en zorg en verdriet uw tent naderen. Al zou u ziek worden. Al zou de bode des doods uw huis binnenkomen. Geen zorg, geen leed. Doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw oog, houd in uw weg. Het oog op God gericht. En dan zal net als bij Daniel ook voor u de uitkomst niet faal. Als dan bij het krieken van de morgen Darius zich nederbuigt over mijn kaart en zegt: Daniel, Daniel, heeft die God die gij geduriglijk hield u uit een leeuwenmuil kunnen verlossen? Dan klinkt de stem van Daniel: ja, o koning, die God die ik geduriglijk hield, die heeft haar leeuwenmuil toegesloten. Hij heeft zijn engel gezond. En dan wordt Darius ziel blij. Dan laat hij Daniel achter elkaar uit de kuil halen. En dan komt de keerzijde. Dan komen de kinderen der wereld. Dan komt het oordeel over degene die Gods kerk hebben trachten te verbrijzelen. Dan worden ze gehaald. Weer met hopen. Met hun vrouwen en met hun kinderen. En al degenen die zich tegen Daniel verzet hebben. En ze worden neergeploft in de leeuwenkuil. En hun lichamen raken de bodem van de kuil. Ze worden verscheurd, van een gereten. En zelfs hun beenderen worden verbrijzeld. Er blijft geen velletje. Er blijft geen beentje van over. Ze dalen zo levend ter hel door de muil van de leeuw. Dat is de keerzijde. Dat is de andere kant. Dat is het deel van de wereld. Dat is de ondergang van de wereld die zich tegen God verzet. Daniel, hij is verlost. God heeft hem wel gedaan. En zo verlost de Heere Allah die op hem betrouwen. Laat het u ten leidsman brengen. Laat het u ten voorbeeld trekken. Bid God. Bid hem geduriglijk. Bid hem zeker 3 tijdens daags. Bid hem ernstiglijk. Bid hem onder alle omstandigheden. Bid hem vooral in uw voorspoed, want dan zijt ge het meest in gevaar om uit te glijden van het pad des Heeren. O gij die geen lust hebt tot het gebed, ge zult ook niet verlost worden. Ge zult niet verlost worden als kwade dagen komen. O, het voorbeeld van deze mannen die verslonden zijn, is het voorbeeld van al degenen die Siongram zijn, die geen lust hebben om de Heeren te dienen. Kom, laat er in uw leven een zoeken zijn van God. Een rekening houden met Jeruzalem. Met de God die daar woont, zijn woning verkoren heeft. En die om Christus wil zich over zondaar ontfermt. Want, al is het waar dat wij van Daniel geen zonde weten. Hij deed toch 3 daags op zijn knieën. Belijdenis van zijn zonde. Daniel wist het wel. Al is het waar dat de mensen van u misschien niks te zeggen hebben. Ge zijt toch een verdoemelijk zondaar en zondares voor God. Maar nu is er nog een plaats des berouws. Daar zijn nog open vensters naar Jeruzalem. Dat Jeruzalem dat boven is. Maak u daar gebruik van. Daar is een hoge priester, daar is een altaar, daar is een offer. En God heeft beloofd. U zullen, als op Mozes ween, al gaat uw pad ook door de zee, geen golven overstromen. Laat dat uw troost zijn, kinderen Gods. Als al de wereld zich dan toespitsen in haar vijandschap tegen de kerk des Heer. Maar veilig in Jezus' arm. Veilig aan Jezus' hart. Dan ook veilig in de leeuwenkuil. Veilig op het ziekbed. Veilig op de operatietafel. Veilig in tegenspoed. Veilig als de dood komt. Veilig als alle en iedereen zich tegen u verheft. Uw eigen geweten, Gods heilige wet, de zondaren van rondom. Als dan uw oog in uw gezonde dagen de heerlijkheid gezocht heeft die bij God is, vergeving van zonde om Jezus wil. Dan zal hij u ook leiden, dwars, door het dal van de schaduwen des doods. En zo zal hij u opnemen in zijn heerlijkheid. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Gewoonte, mijn inziens een goede gewoonte, om op de eerste morgen van het jaar een wens, een nieuwjaarswens tot u te richten. Ik wil dat in de eerste plaats doen tot de gemeente in het geheel, want al het andere en de kerkraad en de verenigingen en alles wat er verder in de gemeente als activiteit ontplooit wordt, is toch alles dienstbaar en moet dienstbaar zijn, ik en de kerkraad en alle, aan de bouw, aan de opbloei van het lichaam van Christus. En dat zijt gij, dat zijn wij, de gemeente des Heer. En daarom wens ik u van harte toe, gemeente des Heeren, dat de Heere ook in het jaar 1967 zijn heilige geest rijkelijk onder ons schenken. Want het allervoornaamste en de allergrootste zegen die God ons geven kan, dat is genade. Genade om ons weer aan God verbonden te mogen weten. Om God weer als onze God te mogen leren kennen. Als die God die recht heeft op ons leven. Tegen wie we overtreden hebben, maar die ook uit innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid, zijn zoon, tot een losser en tot een zaligmaker van zondaren gegeven is, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, groot en klein, jong en oud, mannen en vrouwen, bekeerd en onbekeerd, God geven u in 69, de zegen van zijn verbond, die hij aan Abraham heeft vastgemaakt. die hij aan Isaac en Jacob gezworen heeft, die hij in het bloed van het Nieuwe Testament verzegeld heeft. De zegen van zijn verbond. Dan hebben we alles. Wat dan ook in het jaar ons zal treffen, als Gods hand ons geleid. Laat ons daarom de naam des Heren daarover aanroepen en eindigen met dankzegging. O barmhartige Vader, getrouwe God, wil u met ons gaan in het komende jaar? Wil uw woord tot een rijke zegen stellen? Geef ons ouders en kinderen, ambtsdragers en leden, de gedurige hulp van uw lieve geest te mogen smaken. Bind ons meer en meer aan elkaar. Laat de wolven niet toe dat ze de schaapskooi van Christus zouden komen, om daar te verscheuren en te verdelen en te verbreken. Maar waak over ons, getrouwe herder, als over uw erfdeel. Hoor ons, barmhartige God, en zegen ons om Jezus wil. Amen.
Wij zingen het laatste vers van Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboom te horen. Het laatste vers van Psalm 119.
Geliefde, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.